Moet ik nog iets aanzetten of gaat hij het vanzelf doen? Oké, top. Nou, goedenavond allemaal. Leuk om hier te mogen zijn. Ik moet niet te ver jullie kant op kijken, want dan kijk ik in het licht. Prima. Ik zet nog even mijn sticky erin. Even kijken naar... Terwijl die aan het laden is. Ah, kijk. Wat mooi om hier zoveel mensen bij elkaar te zien. En ook al die verschillende leeftijden. Dat is echt wel iets, dat maak ik niet altijd mee. En ik zal me eerst even voorstellen voordat ik er wat verder op inga. Ik ben Christa Baksteen, ik ben getrouwd met Tom. Wij wonen ook in Rotterdam. Dus dat was lekker makkelijk nu met rijden, dat ik niet door de file heen hoefde. Nou, wij wonen in Overschie, dus al net een ander stukje dan Kralingen. Maar desalniettemin wel Rotterdam. Ik ben orthopedagoog van beroep. Wat dat inhoudt is eigenlijk, je zou kunnen zeggen psycholoog. Maar ik ben dan meer gespecialiseerd in opvoedproblemen, ontwikkelingsproblemen, dat soort dingen. Ik heb een eigen praktijk, Life Consultancy. Omdat ik heel specifiek vanuit de christelijke wortels wil hulp verlenen. En denk dat je dan veel meer eruit kunt halen uit een stuk behandeling. Daarnaast werk ik in de jeugdzorg op een behandelgroep voor kinderen met gedragsproblematiek en autisme. Nou, dat even kort over mij. Daarnaast, ik ben hier natuurlijk namens Generatio. Ik ben daar ook bestuurslid van. En Generatio is een stichting die heel specifiek ervoor wil gaan om verschillende generaties met elkaar te verbinden. Nou, dat geeft ook gelijk wel aan waarom ik het zo tof vind dat ik hier, ik gok jongere werkers, ouders, maar ook opa's en oma's zie. Mag ik even handen zien? Wie is hier ouder van een tiener? Oké. En wie is hier opa of oma van een tiener? Of ja, opa's en oma's van gewoon alle tieners in de gemeente. Hè? Niet eens per se je eigen tiener te zijn. En hebben we ook jeugdleiding of tienerleiding aanwezig? Ja, dat had ik al verwacht inderdaad, als ik zo die hoek zie. Leuk, tof dat jullie er ook zijn. Nou, we zijn er dus heel erg mee bezig om die verschillende generaties te verbinden. We willen laten zien dat de evangelie ook vandaag de dag nog relevant is. En we zijn specifiek bezig met bouwen aan sterke gezinnen, bouwen aan sterke huwelijken. En ook als je het hebt over het stukje sterke gezinnen, is een van de dingen ook van, hoe ga je nou met je tieners om? Mocht je zeggen, ik vind dit interessant werk en ik zou het leuk vinden om op de hoogte te blijven. Eén keer in de twee maanden sturen wij een nieuwsbrief rond. Daar staan heel veel praktische tips in, staan de nieuwsontwikkelingen in als het gaat op allerlei dingen. Ik heb hiervoor even een blaadje neergelegd, je kunt je dan inschrijven. Spuur alleen je naam en je e-mailadres, we vragen verder niet allerlei gegevens van je. Maar mocht je het leuk vinden om daar wat meer informatie over te hebben, dan... is daar zeker de mogelijkheid toe. En mocht je nog meer vragen hebben, kom dan gerust even naar me toe. Goed, vanavond, ik ben gevraagd om het over geloofsopvoeding te hebben met jullie. Geloofsopvoeding bestaat niet. Dus dit was het voor vanavond. Ik ga er weer vandoor. Nee, alle gekheid op een stokje. We hebben het heel vaak, als we kijken, hebben we het over opvoeding en geloofsopvoeding. En geloofsopvoeding is een apart onderdeel van de opvoeding. Dat is vaak hoe we dat zien. En de vraag is of we het op die manier moeten zien. Is geloofsopvoeding inderdaad alleen een stukje Bijbel lezen na het eten? Op zondag de preek nabespreken wellicht met je tiener. Samen bidden? Of is geloofsopvoeding veel meer? Hij heeft het eigenlijk met de hele opvoeding te maken. De Bijbel is daar vrij helder over. Ik weet niet of jullie je Bijbel bij je hebben. Zoek hem even met me op. Deuteronomium 6... Even kijken naar. Vers 4 tot 9. Ik ga hem alvast voorlezen. Ik lees uit de NBG. Hoor Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart. En met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken. Wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Dit gaat natuurlijk over Israël, maar ik denk dat het zeker ook voor ons te maken heeft. Er staat hier niet, gij zult het erover hebben op zondagmiddag. Punt. Nee, je zult het erover hebben op het moment dat je opstaat, op het moment dat je gaat slapen, op het moment dat je onderweg bent, op het moment dat je thuis bent. Oftewel, de hele opvoeding waar je dagelijks mee bezig bent, daar hoort een stukje geloof ook bij. Dus in die zin kun je opvoeding en geloofsopvoeding in één zien. En zou je opvoeding en geloofsopvoeding moeten zijn. Psalm 78 vers 3 en 4 geeft er ook een heel mooi voorbeeld van. Er staat: hetgeen wij gehoord hebben en weten en onze vaderen ons hebben verteld, dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen. Wij willen vertellen aan het volgende geslacht des Heren roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die hij gewrocht heeft. Oftewel vertellen van de grote dingen die God heeft gedaan in uw leven, uw eigen leven, in het leven van mensen die u kent. Ook dat is iets wat onderdeel moet zijn van de opvoeding, de geloofsopvoeding, hoe je het noemen wil. En om ervoor te zorgen dat dat stukje opvoeding en geloofsopvoeding aansluit bij je tiener, is het eigenlijk heel belangrijk om te weten van, wat voor generatie zit mijn tiener? Wat is de belevingswereld van mijn tiener? En ik wil dus heel graag eerst met jullie daar even naar gaan kijken. En vervolgens zullen we doorgaan op ook het stukje van, hoe zit het dan met een tiener en met geloof? Ik ben nu nog vrij veel aan het woord geweest. Dat gaat niet de rest van de avond zo blijven. Daar hou ik niet zo van. Geldt dus overigens ook als je zegt, ik heb een opmerking, aanvulling, vraag, terwijl je aan het praten bent. Gooi er me alsjeblieft in. En hou hem niet voor je, want daar kunnen we alleen maar allemaal van leren. Leefwereld van tieners. Als we eerst gaan kijken naar waar jullie tieners in gecategoriseerd worden, dan worden die genoemd generatie Z. Generatie Z is een open wereldburger met een grote handigheid en interactieve nieuwe media, die graag zijn steentje aan de samenleving bijdraagt, zolang dat maar met veel eigen initiatief gepaard kan gaan. Nou, dit hebben de deskundigen als definitie neergezet. Herkennen jullie je tieners hierin? Eerste deel wel. Laatste ook wel. Okay. Nou, ik zie in onze eigen jeugdgroep, ik ben zelf ook tienerleider samen met mijn man, dat het heel erg het geval is, maar ook inderdaad een stukje eigen initiatief. Hè, als je ze dingen gaat opleggen van wil je dit doen, wil je dat doen, wil je zus doen, dan niet. Maar nu gaan we een jeugddienst organiseren en als ze dan zelf mogen meedenken en doen, met wat sturen en bijsturen, vinden ze het dan wel heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. De generatie Z is geboren tussen 1992 en 2010. Dus het is vrij breed, er zitten tieners bij, maar ook wat ouder dan tieners. En wat een heel belangrijk ding is, is dat er geen verschil is tussen de online en de offline wereld. Oftewel, zij zijn de digital natives en de meesten hier zullen digital immigrants zijn. Wat ik daarmee bedoel, zij zijn opgegroeid met de tablet, met de smartphone, noem het allemaal maar op. De computer, nou sommigen die ze hebben misschien net wat ouderen, die hebben nog meegemaakt dat het internet opkwam. Maar de tieners van tegenwoordig kunnen zich eigenlijk niet eens meer voorstellen dat je niet bereikbaar was. Mag ik vragen, wie heeft hier geen smartphone? Nou, dat is toch nog een aardig groepje. Nou, lekker rustig, helemaal waar. Al die bliepjes, hè? Ja, mijn opa en oma zijn er net mee begonnen. Dat ze dachten van, nou weet je, toch maar een smartphone. En we moeten ze veel uitleggen. Maar je merkt het zelf, want ik ben nog helemaal niet zo heel erg oud. Maar ik moet al aan mijn tieners vragen als ik even dingen met techniek even niet weet. Of op de groep bijvoorbeeld waar ik werk, die behandelgroep in de jeugdzorg. Daar hebben we een PlayStation 4. Nou, je moet mij niet vragen hoe ik dat ding moet uitzetten of aanzetten. Of hoe ik een spelletje moet regelen, noem het maar op. Maar als ik het aan hem vraag, is het echt een knip met van de vinger en het is gebeurd. En ze weten precies wat ze moeten doen. Ja, jullie tieners zijn hyperconnected. Wat ik net al zei, ze hebben allemaal een smartphone waarschijnlijk. Ze zijn 24/7 bereikbaar. En onderzoek wijst ook uit dat een meerderheid van de tieners aangeeft, voor mijn vrienden ben ik 24/7 bereikbaar. Het maakt niet uit wat er aan de hand is, maar ik ben er voor ze. Ook als het midden in de nacht is en ze hebben me nodig. Ze kunnen razendsnel informatie vinden en filteren. Hebben jullie wel eens een wedstrijdje gedaan met je tiener, wie het eerst iets op Google kan vinden over een of ander onderwerp? Durf te gokken dat de meeste van jullie zouden verliezen. Gok ik, zomaar. Ze zijn er enorm snel, omdat ze van jongs af aan hebben ze constant heel veel informatie binnengekregen. Dus ze zijn ook gewend om constant te filteren. Vroeger was er veel minder informatie die binnenkwam, want dan kon je niet nieuws van de andere kant van de wereld in één keer weten na een seconde dat het gebeurd was. Dat kan nu wel en daar worden hun hersenen gaan er ook op. Ja, en druk. We moeten ons beseffen dat er een enorme druk op onze tieners wordt gelegd. Als we kijken naar wat er van hun verwacht wordt, op school, sociaal, je moet naar de sportclub, naar muziek, naar je sociale activiteiten. Het stukje inderdaad altijd maar bereikbaar zijn voor je vrienden, 24/7. En ik zeg absoluut niet dat het slechte dingen zijn, want de sportclub is goed, sociale activiteiten zijn goed, muziek, noem het allemaal maar op, allemaal hartstikke leuk. Maar onze tieners hebben het een heel stuk drukker dan vroeger het geval was. En moeten een heel stuk beter proberen met hun tijd om te gaan en in hun hoofd alles maar te proppen en te plannen. Dat is ook wel waarom je ziet dat er op steeds jongere leeftijd burn-outs voorkomen bijvoorbeeld. Het is goed om je daar als ouder van bewust te zijn van, hé, wat vraag ik eigenlijk van mijn tiener? Of wat vraagt mijn tiener wellicht van zichzelf? Ik weet, toen ik tiener was, was ik gemiddeld 1 week per jaar ziek. Simpelweg omdat ik veel te veel deed. En veel te veel van mezelf vergde. En mijn ouders die bleven maar zeggen, Chris, dan moet je er niet ook nog bij doen. En dacht ik, ah, kan wel, vind ik gewoon leuk om te doen. Hup, en dan nam ik er weer een activiteit bij in de kerk of zo. Nou ja, daar heb ik ondertussen iets beter geleerd, gelukkig. Ik ben nu niet meer 1 week per jaar ziek. Maar daarin zie je dat tieners daarin echt een stukje sturing nog nodig hebben van jullie. Ook als het gaat om die drukte. Ja, ouders, wat zijn op dit moment trends in de tienerwereld? Ik ben wel benieuwd. Wat zien jullie bij jullie tieners op dit moment? Waar zijn zij veel mee bezig? Gamen. Vlogs volgen. Instagram. WhatsAppen. Vrienden. Snapchat. YouTube. Sport. Nou, ik hoor al een hele hoop dingen. Ik heb er even een paar op een rijtje gezet. Een aantal die te maken hebben met multimedia. Vloggen. Wat is vloggen? Kan er iemand uit de zaal uitleggen wat vloggen is? Enzo Knol. Ja. Is Enzo Knol bekend voor iedereen? Ja, dat is wel een bekende. Oké, nou, dat is op dit moment de meest beroemde vlogger als het gaat om tieners. Maar ik heb nog steeds niet een hele duidelijke uitleg gehoord over vloggen, voor de mensen die het niet weten. Filmpjes maken over jezelf, over wat je doet. Ja, eigenlijk komt het erop neer, bloggen, wat jullie misschien wel kennen. Dus verhaaltjes schrijven, het kan ook eigenlijk over alles gaan. Hoeft niet eens per se over jezelf te gaan, maar gewoon dingen die jij interessant vindt. Die opnemen en bijvoorbeeld op YouTube zetten. Dus eigenlijk gewoon een gefilmde blog, zou je kunnen zeggen. Snapchat. Met een foto. Wat is precies met foto's? Ja, precies. Maximaal 7 seconden bekijken. Het idee is, je maakt een foto van jezelf. Meestal zijn dat rare foto's, gekke foto's. Die verstuur je naar vrienden. En die kunnen dan een aantal seconden naar kijken. En dan is die foto weg en verwijderd. Nu schijn je er printscreens van te kunnen maken. En heb ik ook alweer gehoord dat dat weer achterhaald is. En dat ze hebben geprobeerd om daar een soort van bescherming op te zetten. De vraag is nog even in hoeverre dat echt daadwerkelijk gelukt is. Want er zijn dus ook zat mensen die foto's rondsturen waarvan ze denken, die hoeven echt niet bewaard te worden. Nou, Flink gaat nog een stukje verder dan dat. Is dat een bekende voor jullie? Nou, ik had laatst een tiener van me. En die zei van, ja, Flink, super grappig. Oh, ik heb met iemand aan de andere kant van de wereld had ik contact. Want wat houdt Flink in? Je maakt een foto. Je stuur je naar 50 onbekende mensen over de hele wereld. Gewoon at random. Die mensen zien die foto en je kunt vervolgens met ze chatten. Als je dat wil en dat leuk vindt. Wat veel tieners niet weten is dat bij Flink je foto bewaard wordt. Dus je foto wordt niet verwijderd zoals bij Snapchat. Dat is een belangrijk als je het met je tiener over hebt. Hey, als ze dat zoiets gebruiken, weten ze dat hun foto bewaard wordt. En wat vind je er als ouder van dat ze zomaar naar 50 random mensen over de wereld een foto sturen en daar contact mee onderhouden? Tinder. Wat is Tinder? Dating site, word ik heel voorzichtig. Tinder is inderdaad een dating app. Er komt een foto op je scherm en je kunt de ene kant op swipen als je diegene wel leuk vindt en in contact wil komen. En de andere kant als je diegene niks vindt. Heb je allebei dezelfde kant op geswiped, dus allebei van elkaar gezegd, hey, ik vind jou leuk. Dan kun je gaan chatten, in contact komen en afspraken maken als je dat wil. Nee, er zitten ook veel jongeren op, van, zeg maar, van mijn leeftijd, maar er zijn ook veel tieners die het gebruiken. Ja. Instagram? Een soort Facebook. Foto's vooral, ja precies. Instagram is eigenlijk inderdaad een account waarmee je foto's kunt maken. Die kun je op Instagram zetten, vaak met een filter eroverheen. En anders zet je hashtag nofilter en dan is dat heel bijzonder. En daar zit hij dus veel mee bezig. En, sorry, jullie doen dat misschien ook wel. Nou, wat ik bij mijn tieners wel veel zie, is dat ze ook met cijfergooien bezig zijn. Dan krijg je hashtag cijfergooien. Dat is, ja, inderdaad, wat is dat dan? Nou, dat is eigenlijk dat je dat erachter zet en dan zeg je daarmee van, joh, jullie mogen een cijfer geven aan mijn foto. Je kunt je voorstellen dat als je een onzeker meisje dat doet en je zet een foto van zichzelf erop waarvan ze denkt, nou, hè, deze is wel leuk. Je krijgt alleen maar negatieve cijfers, wat het kan doen met de eigenwaarde van een kind. Want, op mijn werk hebben we daar ook echt wel veel mee te maken gehad. Nou, WhatsApp is voor iedereen denk ik wel bekend. En Secret, enig idee? Het klinkt geheim, nou, dat heeft er zeker mee te maken. Secret is een app waarmee je, als je genoeg netwerk hebt, je netwerk moet uit minimaal 3 mensen bestaan, dan kun je een geheim in die app gooien als het ware en niemand weet van wie dat geheim komt. Maar ze kunnen het wel allemaal lezen. Nou, je kunt je voorstellen als je een hele grote groep hebt, bijvoorbeeld een klas die één netwerk vormt, en er zit een pestkop in en die wil graag een kind pesten. Die gooit iets in die groep, compleet anoniem. Niemand weet van wie het komt. Dus als kind kun je er zelf niks tegen doen. Er zijn dus ook verschillende middelbare scholen waar deze app gewoon verboden is. Omdat er dus zoveel rotzooi mee is geweest. Ja, sexting. Wie heeft laatst dat artikel in de metro gelezen? Ik weet niet of wie er... Met de trein reis regelmatig. Ik kwam hem tegen. Ik dacht, oh, die neem ik even mee. Ik heb hem nu vanavond niet meegenomen. Maar er stonden zelfs nog schokkendere cijfers in dan deze. Sexting is eigenlijk een vorm van berichtjes versturen die seksueel getint zijn. En dan gaat het met name om foto's tegenwoordig. Want dat is natuurlijk heel makkelijk met je smartphone. 1 op de 5. 1 op de 4. Daar verschillen de onderzoeken over. Doet hier aan mee. Dus er zijn naar alle waarschijnlijkheid ook zeker tieners van jullie die hiermee te maken hebben of hebben gehad. 1 op de 2 meiden krijgt de vraag om een seksueel getinte foto van zichzelf te sturen. Dus dat is echt een enorm aantal. En 6 op de 10 heeft wel eens zo'n foto ontvangen. Nee, vertel. Vertel maar hoor.
Ja, er was een meisje en die had een vriend gehad. Ex-vriend had foto's van haar die zij aan hem had gegeven dat hij erop gezet. En dat was voor de hele school zichtbaar. En ja, dat meisje werd echt helemaal aangekeken door iedereen. Zo, jij bent een boer, weet je wel.
Ja, en dat is precies een van de gevaren hiervan. Dat klopt, want ik heb het exacte aantal heb ik zo niet in mijn hoofd, maar... meer dan de helft van de mensen die zo'n appje ontvangt, stuurt het vervolgens ook weer door. Dus dat kan echt in een heel rap tempo gaan. Ik wil hier nu niet verder op ingaan, omdat jullie nog een hele avond over relaties en seksualiteit zullen gaan hebben. Maar wees je ervan bewust dat de kans dat je tiener hiermee in aanraking komt, heel erg groot is. En dat je daar dus ook gesprekken over aan zou moeten gaan. Nou, powerfoods, gezond eten, dat heeft met name voor de wat oudere meiden... zijn daar veel mee bezig. De jongeren die gaan allemaal nog lekker naar de McDonald's en noem het allemaal maar op. Naarmate ze wat ouder worden, bovenbouw van de middelbare school, gaan ze daar opeens veel bewuster mee om. En wordt ook het stukje strong is the new skinny belangrijk. Oftewel, heel veel sporten, heel veel naar de sportschool gaan. En ervoor zorgen dat je niet per se dun bent, maar dat je vooral goed gespierd bent. En dan word je vanzelf ook wel dun. En daarnaast zie je dat het selfies maken echt enorm is. 50% maakt dagelijks een selfie. Dan moet ik zeggen dat meiden dat meer doen dan jongens over het algemeen. En 60% is teleurgesteld als ze niet het aantal likes hebben gekregen wat ze wilden hebben en haalt hun foto vervolgens weg. Omdat het stom is om een foto op sociale media te hebben staan waar je niet veel likes op hebt. Ook dat is weer een stukje, wat doet dat met de eigenwaarde van je tiener op het moment dat hij niet genoeg likes krijgt? Zijn dat dingen die je wel eens bespreekt met je tiener? Hoe vaak maak jij eigenlijk selfies en zet je die op sociale media? Noem het allemaal maar op. En als we dan gaan kijken, ik werd het net ook al even genoemd, dat gamen belangrijk is. Ik wil jullie gewoon eens vragen om in de groepjes waarin jullie zitten, even kijken of die een beetje... Jullie zijn wel een erg grote groep, als jullie kunnen opsplitsen in twee groepen, dan wil ik jullie vragen om eens hierover te gaan hebben in je groepje van en dan ligt het net even aan wat voor jullie tieners het meest relevant is. Welke tv-programma's of series worden gekeken, Netflixen. Lezen ze nog bladen? Zo ja, wat zijn dan hun bladen? Muziek? Welke games? En vooral ook, wat vinden jullie hiervan en hoe gaan jullie hiermee om? Als ouders, als jeugdleiders, als opa en oma's. Neem daar even rustig de tijd voor. We zullen het daarna plenair terugkoppelen en daar met z'n allen verder over praten. Nou, meer dan genoeg om over te praten als ik het zo zie en hoor. Ik wil graag van alles even wat dingen nog in de hele groep terug laten komen. Want er zullen vast in alle groepjes andere dingen besproken zijn. En andere manieren zijn om met dingen om te gaan. Andere meningen zijn. Altijd goed om dat even uit te wisselen. TV-programma's of series? Wat wordt er een beetje gekeken door jullie tieners? The Voice? Say Yes to the Dress? Hele gevaarlijke programma's. Andere dingen? Of kijken jullie tieners helemaal geen series meer? Ze weten niet wat precies. Spangas, ja. Zeker. Brugklas. Ik krijg hier te horen, we kijken niet echt dingen als gezin, maar ze kijken het op hun eigen telefoon of tablet. Wie is dat herkenbaar? Jullie kijken mee. En dan moeten jullie maar meekijken met wat jullie tiener kijkt. Ja. Wat vinden jullie ervan dat jullie tieners voornamelijk op hun telefoon of hun tablet dingen kijken? En dat jullie blijkbaar niet eens precies weten wat ze kijken? Lastig. Naar idee. Oké. Ja. Zijn er ouders die zeggen, mijn tiener die kijkt wel op zijn telefoon of zijn tablet, maar ik weet wel exact waar hij mee bezig is?
Maar je denkt het exact te weten.
Mm-hmm.
Maar de realiteit is soms iets anders. Ja. Bijvoorbeeld is zeg maar, voordat ze een van die vlogs volgen, van die de beroemde entrepreneur, ja. Het onschuldig, het gaat over lachen en geintjes. Maar sommige van die vlogs gaan over dingen waarvan je denkt, als ik het had geweten, dat ze die niet mogen kijken.
Mm-hmm. Hoe weet u dat die vlogs daarover gingen?
Mijn zoon is van 16. Die weet dat ze dat kijken en die kwam een keer. Die zegt van, die weet dan welke aflevering ze volgt. En toen zei hij, pa, je om wat ze kijken. Ik zal maar die aflevering eens gaan kijken.
Ja. Je hebt geen maximale controle.
Je kan niet 100% controleren waar je naar kijkt. Het is vooral belangrijk, denk ik, dat je erover praat. Doorvragen als je het gevoel hebt dat er iets niet in de haak is.
Ja, dat spreekt een hele goede in gesprek blijven.
Hoe hebt u dat gedaan met die aflevering van Enzo Knol die niet zo best was?
Nou, een vraag van, hé, je hebt Enzo Knol gekregen, toch?
Ja.
En waarom ging het? Ja, en dan voelt ze het ergens wel. en dan de vraag stellen van, oké, maar wat vinden papa en mama ervan? Ja, had ik eigenlijk niet moeten doen. Ik zeg, ja, je kunt ook een stopknop op het ding of doorspoelen of naar een andere aflevering gaan. Maar tussen ja zeggen en ja doen zit er wel een verschil.
Ja, tuurlijk. Ja, nou, dan kun je gelijk op een heel mooi punt. Wat zijn jullie eigen voorbeelden daarvan? Wat voor series kijken jullie? Wat voor tv-programma's kijken jullie? Ah, dat maakt een hoop los, ik hoor het al. Ik ben wel heel benieuwd wat voor series jullie allemaal kijken. Dat is zoveel losmaakt. Nee, ik had serieus een aantal avonden geleden dat ik dezezelfde avond gaf. En dat er op een gegeven moment een vader echt flink boos werd. En dat hij echt zei, jongens, waar zijn wij nou eigenlijk mee bezig als ouders? Want we zeggen tegen onze tieners, je mag dit niet kijken en ik vind dit niet oké en ik vind dat niet oké. Want dat is niet goed voor je. En zelf hangen we de hele avond achter de tv en gaan van het ene programma naar het andere. Wat voor voorbeeld geef je daarin als ouder? Voor alle duidelijkheid, ik zeg dus helemaal niet dat jullie dat doen. Maar het is wel goed om over na te denken van, hey, wat voor voorbeeld geef ik aan mijn tiener in mijn eigen kijkgedrag? En inderdaad, op het moment dat ze op die rotmobieltjes zitten te kijken en je niet precies weet wat ze aan het kijken zijn, lukt het om in gesprek te blijven. Zijn er ouders die zeggen van, hey, daar heb ik best wel moeite mee, eerlijk gezegd? Kijk, dat is helemaal makkelijk. Maar ja, ze hebben wel die telefoon, of niet? Nee, maar jullie tieners? Ja. Op je smartphone kun je alles bekijken wat je wil. Nee, maar ga daar eens met elkaar over in gesprek. Weet je, ik hoef nu geen handen te zien als je zegt van, hey, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat moet aanpakken. Of hoe ik daar in mijn tiener kan bereiken. Maar als je het idee hebt van, hey, ik vind dat lastig. Praat daar met elkaar onderling over. Joh, hoe doe jij dat bij jouw tiener? Hoe zorg jij ervoor dat je daarover in gesprek gaat? En dat je een beetje op de hoogte bent van wat je tiener kijkt of doet. Weet je, inderdaad, het zijn tieners. Dus ze zijn dingen aan het uitproberen. En ze zijn dingen aan het kijken die ze eigenlijk niet mogen kijken. Natuurlijk. Maar kun je daarover in gesprek? Ik weet, een van de dingen die bij mij, toen ik tiener was, heel erg speelde in mijn klas, was GTST. Goede tijden, slechte tijden. En mijn ouders die vonden dat absoluut geen goed programma. Maar ik wilde dat per se wel kijken, want in mijn klas keken ze het ook. Nou, wat mijn ouders toen gezegd hebben, is nou prima, dan gaan we een aflevering kijken en wij gaan erbij zitten. En die aflevering die werd aangezet. En binnen een kwartier was er geloof ik 2 keer overspel gepleegd, een moord gepleegd en nou, nog iets dergelijks. Toen dacht ik, oké. Laat maar, ik heb het vervolgens niet meer hoeven zien. Maar als mijn ouders het niet met mij waren gaan kijken, dan had ik het zeker weten willen blijven kijken. Omdat het zo spannend is en ik niet wist wat het was. Nou was ik wel een tiener die zelf al wel een keuze had gemaakt. Om te zeggen van, hey, ik wil voor Jezus gaan. En kan natuurlijk een stuk moeilijker zijn als je zegt van, ja, maar weet je, als mijn tiener dat ziet, dan denkt hij, oh, dit is leuk. Ook al zitten mijn ouders erbij. Toch zul je wel vaak merken dat als je als ouder erbij zit en je hebt je kind bepaalde normen en waarden bijgebracht, dat het dan een stuk moeilijker is om leuk naar de serie te kijken waarvan dingen in voorkomen waarvan je eigenlijk weet dat ze niet goed zijn, dan als ze alleen zitten. Omdat ze dat dan toch wel erg voelen als je daar als ouder bij zit. Worden er nog bladen gelezen door jullie tieners? Donald Duck. Engelsport. Ja. Ja, wat ik eigenlijk zie is dat er heel weinig tieners inderdaad hier nog echt de blad lezen, zoals vroeger de Tina en dat soort dingen. Donald Duck is nog steeds inderdaad hartstikke populair. Maar veel meer wordt er inderdaad, naar wat ik weet, ook niet echt meer gelezen. Muziek. Welke muziek luisteren ze? Top 40? Bob Marley? Dubstep? Opwekking? Hele christelijke tiener. Ja, hoe leg je dubstep nou uit? Kunnen jullie het uitleggen, dubstep? Dubstep? Oké, okay, nou ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Klopt, ja. Nou, het is toch een best goede uitleg. Nou, ik vind hem goed. Maar dat is inderdaad iets wat ook veel geluisterd wordt. Wat vinden jullie van de muziek van de tieners? Als je bijvoorbeeld kijkt naar top 40 muziek. Nog gezellig? Leuk. Dramatisch. Heel tegenovergesteld.
Mm-hmm. Bij veel muziek wordt gepromoot middels een videoclip. En ze trekken die twee dingen uit elkaar. Want de muziek is toch leuk. Ja, we kijken niet naar die videoclip. En dat is lastig om ze, zeg maar, ook inzicht te geven, merk ik.
Mm-hmm.
Dus ja, maar enerzijds de muziek maakt dan een andere keuze. En kijk eens naar die clip. Dat is toch iets wat dan absoluut niet kan.
Ja, maar niet kijken dan.
Nee, maar ja, kijk, de clip kun je niet loszien, vind ik dan, van de muziek.
Mm-hmm.
Ze promoten de muziek door middel van een clip. En een clip is, nou ja, ga maar naar al die clips kijken. Nou, die zijn onverlaatbaar.
Ja,
maar zeg je het, nee hoor, maar ik luister alleen naar de muziek.
Ja, hoeveel tieners van jullie kijken inderdaad, luisteren naar muziek via YouTube? Spotify. Nou. Maar ik hoorde hier ook iemand zeggen, ik vind het vreselijk. De muziek, dat was u, geloof ik.
Ja, maar dat heeft te maken. Ik ga niet voor muziek met een automatische drumdrift. Ik hou veel meer van de jaren 80 muziek. En nu heb ik gelukkig 3 kinderen.
Oké, ja, dat is helemaal mooi. Maar dat is ook wel een stukje, hey, waarin zit inderdaad het stukje, dit is mijn persoonlijke voorkeur als ouder zijnde. Dit is muziek die ik leuker vind, die ik mooier vind, die ik fijner vind om naar te luisteren, die ik dus liever in mijn huis hoor. En waar is het stukje, hey, deze muziek gaat voor mijn grens over. Vanwege de tekst, de clip, noem het allemaal maar op. Het is wel een goeie om jezelf zo over na te denken van, hey, wat vind ik zelf gewoon niet zo leuk, maar is verder prima. Voor mijn tiener, in die zin ook niet schadelijk. En welke muziek is iets waarvan ik zeg, hé, dat vind ik echt niet toelaatbaar gewoon in mijn huis. Vanwege de tekst, of noem het allemaal maar op. En hoe ga je er vervolgens mee om, als er bepaalde muziek gedraaid wordt, waarvan je zegt, ja, eigenlijk vind ik dat niet toelaatbaar.
Maar dat is wel lastig, want heel veel tieners,
mm-hmm,
die kunnen gewoon nog geen Engels.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Ja.
Maar een nummer luisteren dat je begrijpt en dat je luistert omdat het deugd leuk is.
Mm-hmm. Ja, klopt. Tegelijkertijd wijst onderzoek wel uit. Sorry, mag zo. Tegelijkertijd wijst onderzoek wel uit dat ook op het moment dat je tekst niet helemaal begrijpt, dat het wel daadwerkelijk je geest beïnvloedt. Het stukje muziek en ook de tekst. En je denken beïnvloedt. Zelfs al begrijp je niet 100% wat er gezegd wordt. Want even heel simpel, ook een tiener van 12, die kent het woord seks. ik noem maar wat, wat zo ongeveer in alle liedjes voorkomt. Dus ook al begrijp je maar kleine woorden eruit en niet de hele tekst, vaak gaat er toch een bepaald soort invloed van uit. Ik weet een heel simpel voorbeeld van op een tienerkamp. Een jongen die echt heel zwart uit zijn ogen keek en die op een gegeven moment echt zei, ik wil zelfmoord plegen. En hij liep het hele kamp liep hij al met een grote koptelefoon op en alleen maar dat hij naar een bepaald soort muziek zat te luisteren. Dacht ze, op een gegeven moment dacht die leiding van, hé, laat mij die muziek eens horen. En het enige wat er doorheen klonk was, pleeg zelfmoord, pleeg zelfmoord, pleeg zelfmoord, pleeg zelfmoord. Alleen dan in het Engels. Die jongen had geen flauw idee wat suicide betekende. Echt geen flauw idee. Hij had er überhaupt nog nooit van gehoord. Maar dat idee was wel in zijn hoofd geplant. En op het moment dat die muziek stopte en er met een gebeden werd en noem maar op, is dat idee verdwenen. En zo kun je zien dat muziek wel echt een hele grote invloed kan hebben. En daarmee zeg ik natuurlijk niet van dat bij zelfmoordgedachten vaak zo over is. Maar in dit geval was dat wel een ding wat echt een hele grote invloed had. Wat wilde u zeggen? Ja. Dat is een hele goeie inderdaad. Ja, hele goeie om dat inderdaad met je tiener te doen. En de grens zal voor iedere andere ouder ergens anders liggen. En tegelijkertijd heb je ook te maken met tieners die in deze wereld leven. Dus om te zeggen, alle niet-christelijke muziek mag je niet luisteren. Dan maak je je tiener wel ontzettend moeilijk. Want die willen ook graag in de klas mee kunnen doen. En mee kunnen zingen als hij een keertje een schoolfeestje heeft met bepaalde liedjes. Dus dat is heel erg zoeken als ouder, van wat vind ik daarin dan wel nog oké en toelaatbaar? En waarin stel ik de grens van, dit is niet meer oké? Heb het daar met elkaar over, als echtparen? Heb het er ook met je tieners over, waarom je bepaalde dingen niet oké vindt, of juist wel oké? Maak het in ieder geval bespreekbaar. En er is echt heel veel rotzooi. Ik schrok er zelf van. Ik heb natuurlijk, ik zie mijn tieners niet dagelijks. Nou, wat ik op de groep langs zie komen aan muziek die in is. Dan heb ik daar natuurlijk wel tieners zitten die ook erg van de straattaal en noem het maar op zijn. Ik weet niet of jullie die ook hebben. Maar dat is echt, in wat ik al zei, alle liedjes gaan over seks, zo ongeveer. En over wat je allemaal wel niet met elkaar kunt doen. Hè? Is verbieden dan hetgeen wat je moet doen? Daar ga ik geen antwoord op geven. Ik denk wel dat het belangrijk is dat het bespreekbaar is. Dat je het er met je tiener over kunt hebben. Gamen. Zijn er hier meiden? Ouders die zeggen, ik heb een meisje dat gamet. Nee, dat had ik al verwacht. Welke ouders die hebben hier jongens en zeggen van, die van mij die is inderdaad echt heel erg aan het gamen? Op de een of andere manier heeft gamen veel grotere invloed op jongens dan op meiden. En veel grotere aantrekkingskracht ook met name. Wat voor games worden er zoal gespeeld? Minecraft. League of Legends. Yeah. Sorry? Assassin's Creed. FIFA. Nou, ik hoor weer een hoop bekenden langskomen. Wat doen jullie daarmee, ouders? Meespelen, kijk. Nee, maar even serieus. Dat kan een hele goede manier zijn. Om op die manier met je tiener te bonden. En te zeggen van, we gaan even gezellig samen dat spelletje spelen. We gaan samen even achter de computer zitten om te gamen. Vinden de meeste vaders waarschijnlijk ook nog wel leuk.
Maar je hebt
onderwijl wel
een gesprek.
Ja. Dat werkt heel goed. Ja, super. Want dat is ook even voor alle duidelijkheid. Hè? Alle dingen die ik hier opnoem. Het gaat er niet om dat het allemaal slecht is of zo. Het is meer om inderdaad te kijken van, hoe kun je daar met je tiener over in gesprek. En bijvoorbeeld zoiets inderdaad als samen gamen. Ja, als dat iets is waar je tiener veel mee bezig is. Nou ja, super toch? Als je dan als vader daarbij kunt aansluiten. En af en toe eens eventjes mee kunt doen. Ook al bak je er niks van. Wat voor games worden er nog meer gespeeld? Waarvan je zegt van, hé, daar heb ik wat meer moeite mee dat ze die games spelen. Call of Duty. GTA. Even Call of Duty en GTA. GTA is een racespel, maar dat is zo... Nou ja, was een racespel, maar het is eigenlijk zo levensecht gemaakt dat je er alles zeer grafisch in kunt doen. Van mensen doodschieten tot prostituees meenemen in je auto en daar dingen mee doen. Eigenlijk alles wat je kunt bedenken. Er zit officieel ook leeftijdsgrens 18 plus op. Die wordt... Sorry? Nee, dat klopt nooit. Nee, dat klopt. Nee joh, dat kun je al vanaf 12 spelen. Hè? Dat willen tieners natuurlijk het liefst. Ja. Maar... Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Ja. Nee. Nou ja, daarin zie je dan inderdaad ook een stukje van de maatschappij waarin wij inderdaad leven. Dat dat dus iets normaals is en prima, zelfs jong kind. Fijn dat je daar dan nog op gewezen werd. Om eventjes... Als we het hebben over Call of Duty, kun je even heel kort uitleggen wat het... spel inhoudt of wat het doel van het spel is. Ja. Ja. Ik dacht dat Call of Duty ook zo'n spel was waarbij je steeds hoger in ranking kunt komen op, naarmate je het langer speelt en meer dingen doet. Ja, klopt dat? Ja. Nou weet je, met games is het met name ook weer het stukje om je van bewust te zijn van, hé, in hoeverre zijn bepaalde games verslavend. Weet je, met name jongens kunnen daar heel vatbaar voor zijn. Vaak zie je dat met name de jongens die echt een flinke hersencapaciteit hebben, die het goed doen op school, daar niet genoeg uitdaging krijgen. Dat vervolgens in een game gaan stoppen waar ze wel genoeg uitdaging krijgen. Ik weet, mijn man die heeft er echt sinds zijn tienertijd, dus die heeft hij heel ontzettend veel games gespeeld. Want hij vond het op school gewoon saai. En hij dacht, nou, dan ga ik lekker zorgen dat ik de beste word van de wereld, bij wijze van spreken met het spel. En die heeft op een gegeven moment echt heel bewust ervoor moeten kiezen. Eigenlijk, dat is eigenlijk doorgegaan zijn studententijd. En voor hij zijn master ging doen, moest hij heel bewust kiezen en zeggen van, hey, weet je, ik kap hier nu mee. En ik moet er volledig mee kappen. Want het werkt zo verslavend, er zit zoiets in, daar worden die spellen ook daadwerkelijk op gemaakt. Dat het verslavend stofje in je hersenen wordt vrijgemaakt. Om maar meer te krijgen, meer te presteren, meer te doen. Dat het voor sommigen, ook van jullie tieners, de keuze zal worden van, hé, dat spel misschien niet. Omdat het te ver gaat. En Tom, mijn man, heeft heel bewust voor gekozen om te zeggen, hé, helemaal niet meer. Geen enkele game meer, want ik ben er gewoon te gevoelig voor. Nou is dat als tiener... vrij onmogelijk om die keuze te maken. Hij heeft hem ook pas gemaakt toen hij 20 was, 21. Maar wees je ervan bewust dat als op het moment je merkt van... hey, mijn jongen zit nu wel heel veel op zijn kamer... en komt wel heel moeilijk van zijn computer af... op het moment dat ik dat van hem vraag... ga daar het gesprek dan eens over aan. Van hey, in hoeverre is dat inderdaad ook zo'n spel... wat zo enorm competitief is... en kan die daarin zijn eigen grenzen stellen... Mm-hmm. Ja. Klopt, ja. Tuurlijk niet. Nee. En daarin heb je als ouders een stukje verantwoordelijkheid. Van, hé, in hoeverre... Hè, als jij merkt van, joh, mijn tiener die zit tot diep in de nacht op zijn telefoon... bij wijze van spreken Clash of Clans te spelen... is het dan wijs dat hij zijn telefoon 's nachts heeft?
Wat ik wel lastig vind, is het altijd een strijd. Van, hoe lang mag je op de computer...
Mm-hmm.
Ook als een soort beloning van, ja, mag je ook op die computer, maar ik vind het heel lastig om hem dan inderdaad die tijd over te laten, omdat hij ook niet die tijd ook gaat overstrijden. Maar het is wel altijd de strijd.
Mm-hmm. Ja, is er een ouder bij wie het geen strijd is, die computer? Nou ja, daarin was het vroeger natuurlijk een stuk makkelijker. Je had één computer in de woonkamer als je geluk had. En dan kon je precies weten hoe lang ze erop zaten en hoe lang ze mee bezig waren. Ja, dat gaat nu ook niet meer. En op zich heeft het ook heel veel positieve dingen natuurlijk. Hè? Dat je nu altijd makkelijk dingen kunt opzoeken. Dat ze heel makkelijk in contact staan met alles en iedereen. Maar ja, inderdaad, op het moment dat je daar grenzen aan gaat stellen en gaat zeggen van nee, nu is het klaar. Dat vinden ze niet altijd leuk. Ik weet dat ouders van een tiener bij ons in de gemeente, die hebben een app op de telefoon van hun zoon gezet. En die app die zorgt ervoor dat na de tijd die zij vinden dat hij niet meer op zijn telefoon mag, zeg 22:00 PM, daarna mag hij er niet meer op, sluit alles af op zijn telefoon. Alle apps die te maken hebben met internet kan hij niet meer gebruiken. Dus dan kan hij niet meer WhatsApp bij, kan niet meer op Instagram. Nou, noem het allemaal maar op. Ja. Ik wist dat die vraag ging komen. Ik heb hem gemaild naar iemand. Ik ga hem even voor jullie opzoeken. Wat de exacte naam was.
We hebben het een keer een week gedaan bij ons thuis. Hebben we allemaal de app op onze telefoon gezet. Mm-hmm. Kijken hoeveel internet gebruik we hadden. Ik schrik je echt van. Ik denk het valt wel mee. Maar je zit gewoon soms voor 2 uur per dag. Staat een ding aan.
Ja.
Ook bij de kinderen. Ja. Dan denk je van. Geef jezelf ook voorbeeld in. Ik gebruik wel voor mijn werk en zo. Maar je ziet wel zo. Ja.
Nou ja, dat is het beste goeie. En inderdaad, ook je noemt dus weer zelf het voorbeeld. Ja. Hè? Tieners die mogen tijdens het avondeten hun telefoon niet, maar hoe vaak zit papa niet even te kijken? Of er toevallig even een belangrijk werkberichtje binnen is gekomen, of iets van sport of zo belangrijk is? Goed. Zijn er nog dingen hierover waarvan jullie zeggen, hey, dat wil ik echt nog even kwijt, of dat wil ik nog even in de hele groep bespreken? Je hebt spellen die verslavender zijn dan andere. Dat heeft te maken met name met bepaalde componenten die erin zitten. Kun je steeds hoger komen? Moet je verplicht iedere dag spelen om hoger te kunnen komen? Dat zijn meestal online spellen, ja. Over het algemeen wel. En weet je, je hebt natuurlijk ook de spelletjes op, weet ik veel, jongere tieners zullen wellicht nog veel op spelen.nl zitten, waar je gewoon een spelletje doet en dan is het weer klaar. Dat is een hele andere soort categorie spellen die veel minder verslavend is. Oké, ik wil het hier voor de pauze even bij laten. We gaan lekker even pauze houden. En nou ja, ik roep jullie wel weer bij elkaar. Even 10 minuutjes, lekker wat drinken. Dus we hebben nog aardig wat dingen te bespreken. Yes. Hey, een van de volgende dingen waar ik het graag met jullie over wil hebben. We gaan er niet heel diep op in. Maar omdat het wel een belangrijk onderdeel is van het stukje puberteit, tiener zijn. Is de hersenontwikkeling van tieners. Er gebeurt in de tienertijd namelijk enorm veel met de hersenen van die gasten. De hersenen maken een enorm groeisput door. Er worden heel veel nieuwe synaptische verbindingen aangelegd. En uiteindelijk zullen daar ook weer heel veel van verdwijnen omdat ze niet gebruikt worden. Maar die hersenen zijn nog enorm in ontwikkeling op het moment dat ze in de tienertijd zijn. En dat merk je aan bijvoorbeeld het stukje plannen, gevolgen overzien van hun daden. Nou, wie van jullie heeft nog nooit meegemaakt dat ze tiener 's avonds naar beneden kwam... Oh, ik moet nu mijn Frans nog leren en ik heb nog maar 1 uur voordat ik moet gaan slapen en ik heb nog helemaal niks kunnen doen, want ik had het zo druk. Iemand die heeft zegt, mijn tiener heeft er echt nooit last van. Die is altijd op tijd met plannen en dingen regelen. Ik zie geen handen. Oh, ik zie een hand. Wauw. Nou, dat is een hele bijzondere tiener. Mag je blij mee zijn? 1 van de 4, nou. Ik chargeer natuurlijk een klein beetje, maar wat je ziet is dat tieners heel vaak moeite hebben met een stuk plannen en het gevolgen overzien van hun daden. Dat heeft te maken met de prefrontale cortex. Het is een deel van de hersenen van het brein wat pas begin 20 klaar is. En natuurlijk is dat om en nabij, hè, verschilt dat per tiener wanneer dat exact is. Maar dus de planning- en controlefuncties.
Mag ik eens wat vragen?
Ja.
Geldt dit ook bijvoorbeeld voor. Nou, laat ik even zeggen, ons. Is dat.
Laat mij er maar bij.
Nee, maar. Is dit in elke leeftijd zo? Is dit echt iets van deze tijd?
Nee, in principe. Ja. Ja. En je ziet wel dat het steeds moeilijker voor tieners wordt. En dat dingen ook wel heel erg vroeger veel sneller gingen dan nu. Hè? In de tijd van de Bijbel kregen meisjes van 14 jaar al een kind. Nu zijn ze veel ouder, pas daar klaar voor. Dus er zit wel daadwerkelijk in dat het later wordt, maar niet in zo'n korte periode dat jullie daar minder last van hadden. Maar besef je dus wat voor rol dat je voor jou als ouder betekent. Hè, dat je tiener impulsief is. Dat je tiener keuzes maakt waarvan jij denkt, serieus? Had je daar niet over na kunnen denken wat dat voor gevolg heeft? Nee, daar kunnen ze niet over nadenken. En dat betekent dat ze jullie daarvoor nodig hebben. Om af en toe op de rem te trappen. En te zeggen van, hé, laten we eens even kijken wat deze keuze voor gevolg zou hebben. Misschien heb je wel een tiener die heel hard leers is, waarvan je zegt, nou, ik laat hem lekker die keuze maken, en op het moment die met zijn neus op de feiten wordt gedrukt, dat helpt hem om te leren. Dat verschilt natuurlijk ook weer heel erg per tiener. Maar wees je ervan bewust dat je daarin als ouder een hele belangrijke rol nog speelt in deze leeftijd. Aan de ene kant moeten ze gaan leren om zelfstandig te zijn, om hun eigen keuzes te maken, de gevolgen daarvan te overzien. En tegelijkertijd kunnen ze nog niet altijd die gevolgen overzien. En hebben ze het soms dus nodig dat jij als ouder zegt, hé, dit vind ik niet oké. En dan is het vervolgens wel belangrijk om dan ook de uitleg aan zo'n tiener te geven waarom je iets niet oké vindt. Want dat is op tienerleeftijd wel echt een ding. Je kunt niet tegen je tiener zeggen, hé, waarom mag het niet van mama? Ja, omdat mama het zegt. Daar kun je prima mee wegkomen als je hele kleine kids hebt. Bij een tiener kom je daar echt niet meer mee weg. Dus zul je zelf ook goed moeten hebben nagedacht over, hé, waarom vind ik nou eigenlijk dit niet oké? Of dit wel oké? Ja, een ander ding. Welke tieners zijn hier allemaal lui? Ja, ik hoor weer genoeg reactie. De vraag is of je het hebt over luiheid, of dat het ook iets met de hersenen te maken heeft. Je ziet dat heel veel tieners... Sorry? Dat moest of iets harder, of... Oké. Als je het hebt over ook weer een stukje hersenen, zie je dat melatonine op de tienerleeftijd veel later wordt afgescheiden dan op het moment dat zij nog kinderen waren. Melatonine is het stofje dat ervoor zorgt dat je slaperig wordt en dat je zin krijgt om naar bed te gaan. Een tiener die om 10 uur nog op is en die zegt, ja, maar ik ben echt nog niet moe, die is waarschijnlijk ook daadwerkelijk nog niet moe, omdat het stofje later wordt afgescheiden. Dat ze de ochtend daarna hun bed niet uit kunnen komen als ze naar school moeten, dat is vrij logisch te verklaren, want ze hebben wel echt hun 8 uur slaap nodig. Even heel simpel, ze zijn later moe, dus ze willen graag later naar bed, maar eigenlijk zouden ze dus ook langer moeten uitslapen. In Amerika zijn daar verschillende onderzoeken, wilde u?
Ja, dat heeft ook te maken met de melatonine.
Klopt. Goede aanvulling, ja. En weet je, dus ziet dat je vaak moeie tieners hebt, de eerste 2 uur op school, de eerste 3 uur op school. Ik weet niet of hier docenten zijn, maar ik heb zelf les gegeven op middelbare school en dan zag ik dat de eerste paar uur, dan was het lekker rustig nog in de klas. En vervolgens, als het later werd, dan moest je hard gaan werken om de orde een beetje te bewaken. Dat heeft te maken met dat stukje dat ze die slaap gewoon wel heel hard nodig hebben. In Amerika zijn er ook onderzoeken naar gedaan om te zeggen van, hé, laten we school eens gewoon om 12 uur laten starten. En de onderzoeksresultaten wijzen uit dat de cijfers van de tieners die op die groepen, op die scholen zitten, veel hoger zijn. En dat het leerrendement veel hoger is. Simpelweg omdat ze wakkerder zijn als ze op school zitten. Ik heb begrepen dat er ergens in Nederland ook al een proef daarmee is gestart. Maar dat is dus wel een stukje wat je kunt beseffen van, hey, op het moment dat jouw tiener echt nog niet moe is, ja, dan kan het daadwerkelijk zijn dat hij echt nog niet moe is. En dan zul je toch soms moeten zeggen, ja, hey, ook al ben je niet moe, je zult toch je bed in moeten, want morgen gaat wel weer om 7 uur die wekker. Maar dat heeft dus ook een stukje te maken met die hersenontwikkeling. Ja, en daarnaast gebruik ik vaak het voorbeeld van een boekenkast. Als je gaat kijken, kun je eigenlijk tot om en nabij de leeftijd van 12 jaar, ben jij als ouder degene die het meeste in jouw kind kunt stoppen. Als het gaat om normen, waarden, principes die je belangrijk vindt, dingen die je leuk vindt. Nou, alles kun je tot die leeftijd er redelijk in krijgen. Als het waren allemaal boeken. En dan wordt je kind tiener en die complete boekenkast valt om. Alles ligt op de grond, overal en nergens. En dan gaan ze zelf kijken, hey, wat vind ik belangrijk in mijn leven? En wat wil ik met me meenemen de rest van mijn leven? Die boekenkast wordt weer overeind gezet en die wordt gevuld met nieuwe boeken. En daar zitten boeken van vrienden bij, daar zitten boeken bij van, noem het maar, leraren op school. Maar ook de boeken die jullie daarin hebben gestopt, die liggen daar op de grond. En ook die nemen ze zeker weten mee. Ook al kunnen ze op tienersleeftijd heel vaak zich heel hard afproberen te zetten tegen hun ouders, besef je dat hetgeen wat je erin hebt gestopt tot die om en nabij 12 jaar, dat ze dat echt wel meenemen. En dat het wellicht een paar jaar duurt voordat ze dat boek weer oppakken en zeggen, hey, oké, mijn ouders hadden toch gelijk. He, dat is heel moeilijk om als tiener te zeggen, maar soms komt het er uiteindelijk toch wel uit dat je denkt van ja, oké, weet je, dit boek wil ik erin terug hebben. Dus ook al heb je nu misschien het idee van, nou ja, hij is alles kwijt, zij is alles kwijt. Besef je dat ze bezig zijn met het opnieuw ordenen van hoe zij de wereld zien. En hoe zij keuzes willen maken in hun leven. Maar dat de dingen die jij daar hebt ingestopt, daarin zeker weten een invloed hebben. Ja, de communicatie van tieners. Nou ja, we hadden het al even over de mobiele telefoon, de smartphone. Nou, waartoe dient die? Het dient er ongeveer overal voor, behalve om te bellen. Ik weet niet, wie van jullie tieners belt ze regelmatig met zijn telefoon? Ik zie één handje. Wat zei? Naar huis. Ja. Nou weet je, ziet, WhatsApp is veel makkelijker. Hè? Daar komt het vaak op neer. Taalgebruik. Wat valt jullie op aan taalgebruik van jullie tieners? En wat vinden jullie van het taalgebruik van je tieners? Heb je nog doekoes? Ja.
Ik merk wel dat jonge mensen vandaag de dag veel dingen om zich heen en horen, indruk en dergelijke, dat het gedragstempo is geven de wet het beste komt. Nou, dat is af en toe niet de volgende.
Nee. Nee, maar het is zo. Inderdaad, heel veel jongeren die snel praten. Ja, nee, helder. Twitter, ja. Ja. Ja, tieners zijn daar heel erg goed in. Die hebben daar niet zo moeite mee. Dat is inderdaad, hè, daar heb je ook weer dat stukje verschil tussen digital natives en digital immigrants. Ja, jullie moeten het maar leren en zij zijn ermee opgegroeid om op die manier te praten. Ja, een goede constatering, absoluut.
Mm-hmm. Weet je, nou is
16, die is al volwassen, maar ik zeg iets heel gewoons en jij gaat lachen omdat je er een andere betekenis aan hebt gegeven.
Ja.
En dat vind ik wel eens heel irritant. Ja. Soms ook lachwekkend, maar irritant ook.
Ja. Hoeveel van jullie tieners schelden er veel? Ja. Nou, ik zie dat dat bij mij op de tienergroep, bij ons op de tienergroep, dat het best wel een dingetje is. Echt niet allemaal. Maar dat je met name ziet de tieners die wat stoerder zijn en die heel graag bij een bepaalde groep willen horen. Dat bijvoorbeeld het woord fuck heel normaal is om te gebruiken. Dat dat te pas en te onpas in de zin terechtkomt. En dat je het dan echt... Ik had het toevallig met de ouders ook van die tieners erover. En die zeiden van ja, wij zijn daar gewoon weer heel bewust mee bezig. Iedere keer als we zo'n woord horen zeggen waarvan we denken, hé, dat kan niet door de beugel. Dan zeggen we, sorry, wat zei je? En dan gaan ze nadenken. Zeiden ze, oh echt, zei ik dat? Ja, ze nemen heel makkelijk woorden over van vrienden bij hun op school. Ik weet, hé, ik zelf was echt wel overtuigd christen, maar ik zat op een openbare middelbare school. En ik had een goede vriendin en die had als stopwoordje het woordje God. Dat was haar stopwoord. En op een gegeven moment betrapte ik mezelf erop dat ik dat woord ook ging gebruiken als stopwoord. Nou ja, en zodra ik dat door had, dacht ik echt, wow, waar ben ik nu mee bezig? Dat is echt, dat moet meteen weer afgelopen zijn. Maar dan moet je als tiener dus wel bewust van gemaakt worden. Want je gaat heel makkelijk de woorden overnemen die die klasgenoten gebruiken. En als ze het thuis nog niet doen, dan zullen ze het waarschijnlijk nog wel bewust gebruiken. Maar je ziet ook dat er zat tieners zijn die gewoon heel onbewust eigenlijk al die woorden in hun woordenschat hebben zitten. En dat te pas en te onpas erbij halen.
Maar ze vinden ook best wel goed, zeg maar veel, dat als ze op school zijn, dan kunnen ze, dan praten ze heel veel met die stopwoorden.
Mm-hmm.
En ik kan er zelf al uit ervaren spreken als ik bij mijn ouders was. Alles in één keer is goed
opgepakt.
En als het dan op school was. En als echte puber dan wil je een beetje stoer doen. En je vriendjes die zeiden dan is het wat woorden. Dan zeg je dat ook.
Ja.
En als je dan thuis bent, nou, dan zeg je het niet, want dat hoort niet. Dus dan, daar hebben ouders dan ook helemaal geen invloed op hoor. Maar dat gaat er zelf ook weer uit.
Nou kijk, dat is wel een geruststelling, hè? Er is nog iemand die graag wat wil zeggen.
Ja, wij plagen elkaar thuis heel erg. En dat heb ik ook heel erg gedaan toen ze tieners waren. En dan door hele ouderwetse taal te gaan gebruiken. Mm-hmm. En dan zei ik altijd, de verloedering van de maatschappij begint met taal. En dan, dat heb je maar. En toch, nu roepen ze het zelf. En dat vind ik heel grappig. Niet dat mijn kinderen leuk dat zeggen. Maar goed, maar
leuk voorbeeld, ja.
Maar het vond ik toch wel grappig. Ja.
Ja. Nou, maar dat is heel herkenbaar hoor. Dat is ook weer zo'n dingetje van, hey, wat je erin stopt, dat blijft er echt wel in. Zoals mijn moeder altijd bij ongeveer iedere film die wij keken, waar iets in voorkwam, dat bijvoorbeeld ze seks hadden voordat ze getrouwd waren, of dat een meisje van de een naar de ander ging. Nou, wat er ook maar in voorkwam, wat niet volgens de Bijbel was, dan zei mijn moeder na afloop, hebben jullie doorgehad? Altijd! En dan zeiden wij, ja mam, we weten het. Maar als ik nu film kijk, dan kijk ik wel met die ogen. Omdat het er toen zo is ingepompt om daarop te letten. Dus hoe vervelend ze het soms ook kunnen vinden, ook dat heeft wel weer invloed. Kleding. Wat valt jullie op aan de kleding van tieners?
Veel gaten.
Ze stoppen het niet in de wasmand, nee. Nog andere dingen die opvallen? Laag hangt. Ja. Dat was eigenlijk een van degenen waar ik heel erg naar op zoek was. Ze willen heel graag de kleding van de groep aan. Weet je, een van de communicatiemiddelen van tieners is heel erg hun kleding. En het part zijn of a group, dat betekent heel erg dat je dezelfde kleding aan hebt als de rest. De meeste tieners die ik over straat zie lopen, zien er allemaal hetzelfde uit. Of het algemeen. En je hebt enkele uitzonderingen daar gelaten, maar ze willen er heel graag bij horen. En een van de dingen die daarin dus belangrijk is kleding. En aan de ene kant willen wij onze tieners opvoeden met het feit van, hey, het gaat niet om je buitenkant, het gaat om je binnenkant die belangrijk is. Tegelijkertijd is alles wat de wereld schreeuwt, joh, je moet er goed uitzien. En je moet wel de juiste kleding hebben. Dus kijk daarin ook van, hey, wat kun jij daarin je tiener bieden? Weet je, toen naveltruitjes in waren, nou, ik mocht echt geen naveltruitje aan. Maar er werd me ook wel haarfijn uitgelegd waarom niet. Namelijk omdat dat gewoon moeilijk is voor jongens als ze overal blote lichaamsdelen zien. Oh ja, oké, okay. Nou, dan snapte ik wel dat ik dat niet mocht. Maar andere dingen, als het ging om, weet ik veel, bepaalde jurkjes of een bepaalde stijl die in was. Dan deden mijn ouders er alles aan om ervoor te zorgen dat ik die stijl ook aankom. Want dat was voor mij een ding waardoor ik bij de groep kon horen. Want ik was toch al anders genoeg dan de rest. Voor alle andere keuzes en alle dingen waar ik niet aan mee mocht doen. En jullie tieners zullen dat ook hebben. Dat er al vrij veel dingen zijn waar ze waarschijnlijk van zeggen van, ja, maar hé, dat vinden mijn ouders niet oké. Dat is natuurlijk heel stom om te zeggen. Dus misschien kunnen ze dan zeggen van, ja, dat doe ik liever niet. Of dat vind ik niet leuk. Maar let er dus op van, hé, waarin maak je die keuzes om te zeggen van, hier doet mijn tiener niet aan mee. Maar hieraan kan ik mijn tiener wel mee laten doen. Zodat hij wel kan meekomen in de groep. En wel dat stukje met zijn klasgenootjes die bonding kan voelen, als het ware. Ja, zijn tieners altijd rebels? Ik hoor regelmatig ouders zeggen, ja, hij zet zich alleen maar af en het is echt vreselijk thuis. Het is een beetje de vraag wanneer dingen rebellie zijn en wanneer ze zichzelf aan het ontdekken zijn. Want het is de leeftijd, de tienerleeftijd, waarop ze eigen keuzes gaan maken. Waarop ze zelf gaan ontdekken van, hé, maar wat vind ik nou belangrijk in dit leven? En welke dingen wil ik voorstaan? En daarin zullen ze af en toe een beetje tegen jullie aanschoppen om te kijken, hé, maar wat wil ik hier nu mee? Ja, en soms zijn ze wel echt rebels en dan moet je inderdaad soms ingrijpen als ouder. Dat hoort er zeker ook bij, over het algemeen. Ja, een stukje seks, drugs en rock'n'roll. Nou, daar zijn jullie mee opgegroeid. De meeste van jullie gok ik in de tijd dat dat een beetje het ding was. Als je gaat kijken naar nu, worstelen jullie tieners eigenlijk heel erg met dezelfde dingen als wij jullie mee geworsteld hebben als tiener zijnde. Wel op net wat andere niveaus. Maar ook seks is nog steeds heel erg relevant. Drugs wordt enorm veel gebruikt. Met name onder de oudere tieners. Maar vergis je ook niet hoeveel tieners vanaf het begin van de middelbare school de jointjes uit gaan proberen. Op school even leuk meeproberen, want het is toch wel stoer om erbij te horen. Nou, rock'n'roll is nu natuurlijk niet echt meer in, maar als we kijken naar de muziek die nu in is. Hè? Toen vonden de meeste ouders van, die boodschap is echt niet goed. Nou, dat is nu met veel muziek hetzelfde. Wellicht helpt het je om hier eens aan te denken van, hey, maar wacht even, hoe zat ik in mijn tienerleeftijd erin? En wat waren de dingen die mij op dat moment hielpen? Misschien goed om daar zo over na te denken, hey, hoe zou ik mijn tiener dan kunnen bereiken met bepaalde zaken. Ja, en dan komen we uiteindelijk bij tiener en geloof. En een van de dingen die daar ontzettend belangrijk is ons taalgebruik. Hoe praten wij met onze tieners? Hoe zijn de preken in de kerk? Is het een beetje te volgen? Wij gebruiken heel veel talen Kanaans in de kerk. Oftewel, allemaal dingen die wij ons hele leven al mee hebben gekregen, zinsnedes. En tieners begrijpen heel veel minder dan wij vaak verwachten. Ik heb tieners maar op de tienergroep die al een hele leven in de kerk zitten. En we hadden een studie over levensheiliging. Nou is dat gelijk een zwaar onderwerp, maar we waren heel simpel begonnen. Hey, wat betekent het woord heilig? Komt iedere zondag wel een keer naar voren. Ze hadden geen flauw idee. Er was er geen één die het kon vertellen. Terwijl dat toch een woord is waarvan je zegt, nou dat horen ze al een hele leven. Dat dat langskomt. En wees je daar dus van bewust van, hey, hoe praat ik met mijn tieners over God? Wat voor Bijbel lees je als je uit de Bijbel leest na het eten? Ik heb nu de MBG bij me, dat vind ik persoonlijk een fijne Bijbel om uit te lezen. Maar als ik met de tieners bezig ben, dan pakken we de MBV erbij, omdat die makkelijker te begrijpen is. Of wellicht zeg je zelfs van, nou weet je, de Bijbel in gewone taal, die vinden ze heel erg fijn. Of de straattaalbijbel, ik weet niet hoeveel jullie daar zelf van kunnen begrijpen. Maar er zijn genoeg varianten te bedenken waarvan je kunt zeggen, hé, daarmee kan ik mijn tiener makkelijker bereiken. Ja, hoe relevant is het evangelie voor jullie tieners? De meeste van jullie tieners die zullen het leuk hebben op school, vrienden hebben, naar de sportclub gaan. Nou ja, voor eten of drinken hoeven ze ook niet echt bang te zijn, want dat is er ook altijd wel in overvloed. Hooguit soms wat minder lekker dan ze zouden hopen. Maar in principe is alles er wat ze nodig hebben. Dus hoe relevant is het evangelie nog voor hen?
Ja, dat het belangrijk was, het ontmoeten, de groep met elkaar. Dat hield vast. En de rest namen ze gewoon mee voor zichzelf. Ja? Dat eigenlijk erg belangrijk was.
Ja. Nou, dat is heel mooi wat u daar zegt. Hoe relevant is het evangelie voor jullie zelf? In jullie eigen leven? Want daar begint het wel bij. Wat laten jullie aan je tieners zien? Mogen jullie tieners meekijken in jullie wandel met Jezus? Durf je het aan je tiener te laten zien op het moment dat je het zelf ook even niet weet? Op het moment dat je zelf in een worsteling zit? Dat zijn de dingen die tieners nodig hebben. Dat jullie echt zijn. En dat jullie kunnen laten zien, hé, wij gaan echt voor God. Ook al begrijpen we dingen niet. Ook al zijn er hele moeilijke dingen in ons leven. Wij vertrouwen erop dat God voor ons zorgt en dat God er voor ons is. En dat schuift ook weer terug naar die Bijbelteksten die we aan het begin gelezen hebben. Hoeveel vertellen jullie tieners, jullie je tieners, over de grote dingen die God in jullie leven heeft gedaan? Of zijn de verhalen die jullie vroeger hebben meegemaakt eigenlijk dingen waarvan je zegt, hé, daar heb ik het nog nooit echt met mijn tiener over gehad? Jullie zijn degene die ervoor zorgen dat het evangelie relevant wordt voor je tiener. De tienergroep is ontzettend belangrijk. Maar ze hebben jullie als voorbeeld. En als ze in jullie kunnen zien dat jullie een echte relatie hebben met Jezus en dat je hem overal bij betrekt in je leven, dat is wat ze pakt. Want jullie hebben over het algemeen ook allemaal een baan en een huis. En hoeven je niet druk te maken om eten of drinken. Dus daarin hebben jullie als ouderen een enorm grote impact. Het leven van je tiener. En wees daarin niet bang om echt te zijn. Je hoeft niet, als ze op tienerleeftijd eenmaal komen, te doen alsof jouw eigen geloof altijd 100% rozengeur en maneschijn is. Iedereen gaat wel eens door moeilijke tijden heen. En natuurlijk hoef je je tiener niet van A tot Z dat helemaal mee te laten beleven. Maar je mag het wel noemen als het moeilijk is. Wij zouden zelf met ons gezin, toen ik in de 6e klas zat, emigreren naar Amerika. Er waren heel veel woorden gekomen en beelden waarin heel duidelijk werd van, hey, God wil ons daar hebben. En alles was geregeld. Het huis was verkocht, mijn vaders baan was opgezegd. Mijn ouders waren daar geweest om een huis uit te zoeken. Ik had daar een studie uitgezocht. Was bezig met de voorbereidingen om het toelatingsexamen daar te doen. En een paar weken voor wij gingen kregen we het bericht, joh, de stichting kan toch geen salaris ophoesten. Nou, wat doe je dan? Nou, een gemiddelde studie kost in Amerika $10.000 per jaar. Met 4 dochters die moesten gaan studeren, was het absoluut niet haalbaar om dan te gaan en te denken, nou ja, oké, dan gaat God wel voorzien. Maar dat is een hele zware worsteling geweest voor mijn ouders. En voor ons net zo goed, want we gingen er als gezin voor en we wisten zeker, hey, dit is waar God ons hebben wil. Maar het feit dat wij konden zien dat mijn ouders die worsteling hadden, gaf wel aan van, hey, weet je, het is echt voor hun. Ze snappen er niks van. En het is een heel raar iets hoe dat nu allemaal opeens moet gaan lopen. Maar ze blijven wel zeggen, hé, maar we vertrouwen op God. En er gaat uiteindelijk een uitkomst komen. En hè, we gingen samen bidden als gezin en daar verder over praten. En dan kijken van, hé, wat wil God nou? Maar juist het stukje dat mijn ouders zich daarin kwetsbaar durfden op te stellen naar ons toe, heeft heel veel met ons gedaan. Dus neem dat gewoon ook een stukje mee naar jezelf toe van, hé, durf aan je kinderen te laten zien dat God voor jou relevant is, dat God voor jou belangrijk is en echt is. Vragen vs antwoorden. Ja, heel vaak geven wij onze tieners enorm veel antwoorden. Maar weten we de vragen waar ze mee rondlopen? Heb je het wel eens met je tiener over? De vragen die hij wellicht of zij heeft over het geloof? De dingen waar zij tegenaan lopen, die zij niet begrijpen? Het is goed om over na te denken. Ja, en hoeveel gebeurt er in jullie kerk voor de tieners? Nou ja, ik had net al even gesprek dat jullie echt een flink grote tienergroep hebben. Super tof dat er zoveel zijn. Ik ben even dat jullie nu ook op zondag tijdens de dienst 2 keer in de maand een stuk studie geven. Om ervoor te zorgen dat er inderdaad meer tieners zijn die dingen meekrijgen. Maar ook als kerk inderdaad, het werd al genoemd, de tienergroep is ontzettend belangrijk. Vrienden op de tienergroep hebben die ervoor zorgen dat je het leuk vindt om te komen. Ja, en uiteindelijk, ouders, ik zei het al, jullie zijn enorm belangrijk daarin. Hè? Als voorbeeld zijnde, maar ook in het stukje gewoon ze meenemen thuis. Hè? Inderdaad, ook de simpele dingen als samen bidden, samen Bijbel lezen, noem het allemaal maar op. En daarnaast zijn jullie enorm belangrijk voor de geestelijke bescherming van jullie tieners. Jullie hebben daarin zo'n enorm belangrijke rol. En Job is daar een van de mooiste voorbeelden van in de Bijbel. Ik ga even een stukje voorlezen, hier op 1 vers 5. Nadat elk van zijn zonen zo'n feest had gegeven, liet Job hem bij zich komen voor een reinigingsritueel. Hij stond dan 's ochtends vroeg op om voor elk van hen een offer te brengen. Want hij dacht bij zichzelf, misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. En Job deed het telkens weer. Job is een voorbeeld van iemand die alles deed voor de geestelijke bescherming van zijn kinderen. Het mocht hem wat kosten. Hij stond super vroeg op. Hij gaf er geld aan uit. He, die offers waren ook niet gratis. Hij zorgde ervoor dat ze gereinigd werden. Terwijl ze er zelf misschien helemaal geen zin in hadden. Noem het allemaal maar op. Wat mag het jullie kosten? Dat jouw tiener beschermd is. Hoeveel tijd breng jij door in gebed voor je tiener? Je hebt er zo'n ontzettend belangrijke rol in. Vooral zolang zij zelf nog geen hele bewuste keuze hebben gemaakt om voor Jezus te gaan. En het nog moeilijk vinden en twijfelen en heel erg zoekende zijn. Beteken je daar als ouder enorm veel in. Ja, confronteer je tiener ook gerust. Tieners zijn over het algemeen op zichzelf gericht. Die zitten in hun eigen wereldje. De dingen die zij belangrijk vinden, die zijn belangrijk. En alles daaromheen is ook wel belangrijk of zo. Ik weet dat ik daar heel erg last van heb gehad in mijn tienertijd. En dat mijn ouders mij daar constant maar mee bleven confronteren. Chris, je zit weer alleen aan jezelf te denken. En dat ik dan echt kon denken, ja, maar ik was nu echt heel goed bezig. En ik dacht nu echt aan een ander. Maar doordat ik daar constant maar mee geconfronteerd bleef worden, ook al vond ik het natuurlijk vaak genoeg hartstikke vervelend, lukt het me uiteindelijk wel om dat weer achter me te laten. En dat is sowieso iets wat echt wel weer groter wordt, een blikveld en noem het allemaal maar op, naarmate ze ouder worden. Maar confronteer je tiener gerust met hetgene waar hij of zij mee bezig is, als je denkt van, hé, hier moet een gesprek over gebeuren. En neem je tiener alsjeblieft serieus. Niet, je moet nog iemand worden. Nee, je bent al iemand. Weet je, vanaf het moment dat ze het kind af zijn en nog geen jongvolwassenen zijn, zitten ze in een periode waarin ze niet bij de volwassenen horen en ze horen niet bij de kinderen. Ze hangen er eigenlijk een beetje tussenin. En ze kunnen heel vaak het gevoel krijgen van, nou ja, weet je, als ik straks eindelijk 18 ben, nou dan mag ik een taak in de gemeente gaan vervullen. Of dan mag ik dingen meer thuis gaan doen. Hoe gaat de kerk ermee om? Ik weet helemaal niet hoe jullie gemeente daarmee omgaat. Maar besef je dat jouw tiener al iemand is? En wellicht maakt hij nog niet de keuzes die jij zou maken, maar geef ze wel die boodschap van, hé, jij bent al iemand. Jij bent niet zomaar onzichtbaar of nog niet af. En geef je tiener af en toe zijn huk. Niet in het openbaar, alsjeblieft. Want dan, vooral bij jongens is dat no-go. Maar gewoon als je thuis bent, af en toe even die knuffel. Hé, ik zie je. En benoem daarbij ook letterlijk, ik hou van je. Ik weet niet wie van jullie dat vandaag tegen zijn zoon of dochter heeft gezegd. Maar ik kom bij mij tegen in de praktijk meiden die zeggen, hé, ik denk dat mijn vader wel van me houdt, want hij heeft goed voor me gezorgd. En hij is geloof ik ook wel trots op me of zo. Maar ik heb eigenlijk nooit gehoord dat hij van me houdt. En die zo hunkeren naar die drie woorden, gewoon te horen, ik hou van je. Dus neem dat alsjeblieft mee. Vergeet dat niet om dat tegen je tiener te zeggen. Ja, en dan wilde ik jullie eigenlijk nog een opdracht geven, maar daar wordt de tijd wel heel krap voor. Wat ik denk ik ga doen is deze gewoon aan jullie meegeven om daar eens verder over na te praten. Wellicht tijdens de koffie, na de dienst of iets dergelijks. Maar in hoeverre voelen jullie tieners zich thuis binnen de gemeente? En weet je eigenlijk waarom je tiener zich wel thuis voelt of waarom die zich niet thuis voelt? En wat doet jullie kerk met de belevingswereld van de tieners en hoe worden zij betrokken bij het gemeenteleven? Zijn er daarin dingen waarvan jullie zeggen, hé, daarin zouden we wellicht dingen kunnen aanpassen? Of joh, we zijn echt supergoed bezig en mijn tiener voelt zich hartstikke thuis. Heb het daar gewoon met elkaar onderling ook eens over. En jullie hebben volgens mij een hartstikke leuke jeugdleiding hier zitten. Dus spreek hem vooral aan als je zegt, hé, ik wil daar andere dingen mee. Of, Goed. Ter afsluiting is het tijd nog voor vragen. Als er nog dingen zijn waarvan jullie zeggen, hé, hier loop ik mee rond. Of dit wil ik graag nog in de groep gooien. Doe het vooral. Nu de gelegenheid. Nou, dat is mooi. Dan was het hopelijk een helder verhaal. Geniet van jullie tieners. Het mag een moeilijke tijd zijn. Het is ook een heerlijke tijd. En ze zijn zo ontzettend leuk, die tieners. Dus dat wil ik jullie als laatste meegeven. Jan.
Ja. Nou, Christa, ik hoor voor de tweede keer je verhaal. En ik geloof dat ik hem nog wel een keer kan horen, want ik hoor toch weer heel veel nieuwe dingen. Dat ik denk, oh ja, dat is goed om te onthouden. Ik wil je heel hartelijk bedanken en ik hoop dat jullie ook heel veel hiervan meenemen naar huis. Om gewoon over te denken van, hé, hoe doe ik dat nou eigenlijk? En misschien heb je geen pasklare antwoorden nu, maar wel een heleboel om over na te denken. En dat is denk ik de bedoeling, want dan blijft het ook gaan hier. En dat is hartstikke goed. Dank je wel daarvoor. We zingen nog een lied met elkaar. En...